próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Een applaus voor Pascal, alsjeblieft.
Je houdt van ze of je haat ze. Dat leek vaak het geval bij Bluff. De band die nog steeds jong publiek trekt en door rappers van nu op handen wordt gedragen. Ik ben Ernst Jan, journalist bij de PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. Ik stop een nieuw cd'tje in de speler en ben benieuwd naar de herinneringen die bij Bluff bovenkomen.
Het schijnt dus zo te zijn, dat liet ik me dan wel vertellen door mensen, dat je of Bluff gewoon hartstikke leuk vindt of je haat het echt. Maar kijk, mensen gaan het tegen mij niet zeggen.
Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die ons cool vonden en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de dit is de podcast Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal.
Oké, daar komt de volgende.
Het is toch iedere keer weer spannend.
Ja, dat vind ik ook.
Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken. Hoogstens met de tijd. En ik weet niet hoe het komt dat ik weg wil. Maar het treft me hard en zuiver. En het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand.
Ja, dat was een belangrijk liedje. Het is ook wel heel grappig om te merken dat dit liedje, specifiek dit liedje, ook in de hip-hop scene en zo heel erg opgemerkt werd. Dat begon overigens ook
Ronnie Flex.
Die had in een interview over dit liedje gezegd dat het mooiste was wat hij in zijn jeugd had meegekregen voor wat Nederlandstalige muziek betreft. Maar binnen die scene leeft dit liedje ook. Dat is ons wel. Dat heeft ons wel bereikt, zeg maar. De grap is, ik heb dit ook wel vaak gecoverd gehoord door anderen. Maar ze hebben die 6/8 feel allemaal niet. Op een gekke manier. Want het is. Dat is het tempo. Maar je hoort toen keting, 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 kapung, keting, keting. Het is bij hoe tapo, katapung, kapung. Maar dat zit dus in een soort crossrit. Ja. Daar heb jij verstand van. Je hebt conservatorium gedaan. Ik weet dus niet hoe ik dat moet omschrijven. Maar er zit dus iets in die cadans die voor mij heel natuurlijk voelt. Als ik die speel. Moet je voorstellen dat melodietje wat ik speel. Daar zitten noten tussen die ik niet speel. Maar die horen wij allemaal. Waardoor je in de cadans raakt. En als coverbands het spelen, dan doen ze dat niet. En
dat heet de ghost notes.
Niet. Het klopt niet. Nee. Het klopt gewoon niet. Dus deze moet iedereen vanaf blijven. Die...
Nou ja, überhaupt een 3/4 of 6/8. Probeer dan maar eens uit te leggen aan iemand die in de hip-hop zit.
Dat klopt,
Ronnie Flex ging dat coveren. Omdat hij het zo te gek vond. Dus dan gaat zo'n producer gaat dan proberen een 6/8 te programmeren. Wat hij nog nooit heeft gedaan.
Boom, ta, boom, boom.
Ja, precies. Daar struikelden ze enorm over. En uiteindelijk is dat een hele mooie productie geworden. En hebben ze dat heel goed gedaan. Maar dat was wel voor hun de allereerste keer. Terwijl, ja, wij kunnen bijna niet zonder minimaal 1/6 op de plaat. Want ja. Dan worden we een beetje ongemakkelijk. Dat zit zo in ons bloed. Ja.
Er zit een wals in ons bloed.
Ja. Ja, precies. En Norman kan dat ook heel goed drummen. Dus dat is ook wel heel fijn.
Ja, een van mijn favoriete maatsoorten. Lekker rollen.
Nou, ik weet dat ik de demo voor Omarm, of tenminste, dat het gitaardingetje had ik al toen we Blauwe Ruis aan het maken zijn. En toen voor de sessies van Omarm heb ik hem uitgewerkt tot demo. En dat zijn we gaan spelen. En is uiteindelijk met de tekst van Peter Omarm geworden. Ja. Dus het was er al.
Austerlitz.
Austerlitz, ja. Het is ook zo'n fantastisch opnameproject.
Ja, met hoeveel microfoons?
24 sporen drums.
Sorry.
Ja, echt. Ja. Echt niet geloven. Dus, een drumstel bestaat natuurlijk al uit relatief veel delen ten opzichte van een gitaar of een bas.
Overal stonden microfoons.
Maar we hadden toen 24 sporen drums. We wilden ook de ruimte. We namen hem op in het Beaufort-huis in Austerlitz. Dat is een klein eigenlijk een kerkje wat tot een theatertje is omgebouwd. En een vreselijk leuke plek in de bossen bij Zeist. En Holger Zwet was onze producer op dat moment.
En dan ook hulp voor de drums toen, hè?
Met John Zonneveld.
John Zonneveld. Ja, John
is echt een oude rot die met de earring en zo heeft opgenomen. En die was speciaal voor dat drumproject was die ingehuurd om Holger bij te staan. Want het was echt een klus. Maar je wil dan ook de ruimte opnemen.
Dus en die wil je niet alleen maar gewoon opnemen. Die wil je niet gewoon stereo opnemen. Want dit album is uitgekomen op hybride surround. Dat wil zeggen, dat wat je in de bioscoop meemaakt, is dat er 7 punten van audio zijn. Dus er komt ineens een bal van links naar rechts of een helikopter overvliegen. Dat effect, dat konden ze met SACD. Dat is op SACD uitgebracht. Een nieuwe techniek. Ja. Daar had je speciale cd-spelers voor nodig die dit konden afspelen. En de gewone cd-spelers, die draaiden dan gewoon alleen maar de stereo-audio af. Als in links en rechts een box die misschien niet anders klinkt.
In die tijd was Philips daar heel erg mee bezig. En die hebben ons ook gesponsord voor dit project. Die hebben ook de opnameapparatuur voor SACD. Want het is niet alleen heb je surround, maar ook de audio van de verschillende kanalen wordt ook op hogere kwaliteit opgenomen. Ja. En zij waren heel erg met de promotie van dat nieuwe medium bezig.
Dat heeft het alleen niet gehaald.
Het heeft het uiteindelijk niet gehaald, maar er was toen wel een beetje een reactie op het feit dat de Napster kwam toen net op en zo. En dat mensen begonnen een beetje toch vrij gemakkelijk al muziek te kunnen rippen via het internet. En dit was het antwoord van Philips om weer een nieuw medium te verzinnen wat dat weer een tijdje tegen zou houden. Is er nooit gelukt, maar wij hebben wel een flink deel van ons opnamebudget bij Philips kunnen betrekken. En zij hebben ervoor gezorgd dat er een echte originele SACD van Bluff uit werd gebracht. En dat was Omarm.
Dit is dus opgenomen en uitgebracht in 7.1 in plaats van 2.1.
5.1.
Nee, het was 7.1.
Was het 7?
7.
Ik dacht 5, maar ik wil er vanaf zijn.
Nou ja, in ieder geval heel veel punten in.
Heel veel microfoons.
Maar het ging zover dat de drums, dat we zelfs de reflecties van de muren gewoon apart opnamen.
Daar hadden we ook al. Die mics staan natuurlijk.
Ja, dat leidde dan tot 24 sporen alleen drums. En dan moet je de rest van de band nog doen.
Als
je
Wil Hammond ging spelen om de Leslie, dan stonden ook gewoon 4 microfoons en eentje beneden. Dus dat draaide ook rond je hoofd.
Of wat grappig is, hè? Dat eigenlijk tot de conclusie te komen, jaren later, dat muziek het toch echt in stereo het beste doet, maar dat 9 van de 10 luisteraars nu mono luisteren. Want iedereen heeft zo'n ergens een box staan, ergens in een hoek, waar dan, ja, of een draagbare Bluetooth box of zo. Er is helemaal geen, stereo doet er al bijna niet meer toe. Dit is echt bizar dat we toen probeerden het gewoon 5 of 7.1 te maken. En dat geldt ook voor opname kwaliteit, wat ik herinner me dat 48 kilohertz, dat was dan het maximum. 96. En dat werd op de duur 96. Er kwamen mogelijkheden om op 96 kilohertz op te nemen. En toen zijn wij ook daarop overgegaan. Terwijl de laatste plaat volgens mij gewoon weer op 48 hebben uitgekomen. Ja. Want die kwaliteit is niet hoorbaar beter. Maar dat vond toen iedereen wel. Het is leuk, dus je maakt al die stapjes mee, weet je wel. Van niet alleen de CD, maar ook gewoon de SACD. En we hebben ook nog... We liepen altijd wel een beetje voor op
Music Memory Card.
Music Memory Card is eigenlijk een soort smart media kaartje, maar daar de voorloper van. Daar brachten we dan het album op uit. Nou, daar waren er ook
800 exemplaren van.
Maar ja, dat ging aan iedereen voorbij. We hadden ook gewoon de eerste videoclip. Hoe heet die technologie ook alweer? Dus dan kon je ergens daar kijken met je telefoon. Ja. En dan zag je ineens dat wij aan het spelen waren op een boek of op een cd.
Augmented reality.
Augmented reality. Er waren al jaren voordat überhaupt iemand er ooit van gehoord had.
Open disc, hè, daar hebben we ook heel veel mee gedaan. We hebben zelfs een hele player uitgebracht toen we de opname van oktober en april deden. Dat hebben we multi-angle met verschillende camera's opgenomen. Die live registraties.
In een
soort online game. En dan kon je aanklikken naar wie je wilde kijken terwijl we de nummer speelden. Dan klikt hij op Norman en dan krijg je Norman te zien. En dan klikt hij op Peter en dan krijg je Peter te zien. En dan kon je eigen videoclipje regisseren.
Zo weinig mensen hebben gezien. Dat heb je. Maar wij wilden wel altijd wel voorlopen daarin.
weten het niet hoeveel het gezien. Maar uiteindelijk, dat soort technieken die verjaren heel snel. Ja. Dus binnen no time maakt niemand er meer gebruik van. En is net zo goed weggegooid geld.
Maar zeg maar met het nummer zelf. Knopen jullie ook aan bij actuele muzikale ontwikkelingen van die tijd, denk ik toch? Als ik denk aan de kopstem.
Oh,
sorry. Ja dat is waar.
Was wel de eerste keer.
Coldplay was op dat moment natuurlijk een grote band aan het worden.
Ja, wij luisterden veel Buckley in de tijd.
Ja, Buckley, ja, precies.
En, Arid was ook een hit toen. De Belgische band. Arid, die deed ook veel met kopstem. En dat wilde ik dan ook proberen. En ik beheerste dat ook wel genoeg, omdat in de studio setting, in een geconcentreerde studio setting zonder een gitaar om mijn nek, dat dus ook gewoon zo te zingen. Maar ja, dat moest vervolgens natuurlijk op een podium voor 10.000 man ook met de gitaarpartij erbij. Ja, het is al gebleken dat het zacht gezongen eerste refrein voor mij eigenlijk fysiek onhaalbaar is om dat zo te zingen. Maar al gelukkig was het vrij snel een dikke hit. Dus standaard laat ik het eerste refrein zingen door het publiek. Ik zing het nooit.
En hoge verwachtingen, de dames. 20.000 dames.
En daarna kan ik gewoon. De volgende refrein is steviger van aard. En dan kan ik gewoon vol inzetten op het is het facet of dat je gewoon.
Maar het grappige van zo'n nummer is dan weer wel dat je, zeg maar, in alle opzichten proberen jullie daar ook voorop te lopen, hè, technisch. Dan is dit een van de nummers die 20 jaar later opgepakt wordt door een nieuwe generatie.
Dat is bijzonder.
Ja.
Ja, maar dan niet met de techniek te maken van de SACD of zo. Dat is gewoon dat het een goed liedje is natuurlijk.
Ja. Ik denk dat
tijdloos.
Ja, tijdloos liedje is gebleken.
Ja, en je weet het zelf ook niet. Als je het maakt, weet je het ook niet. En nee, wat maakt het nou een goed
ik
liedje?
Ik weet nog wel dat we een singlekeuze moesten maken. En dat we eigenlijk zoiets hadden van, ja, Omarm is wel heel tof. Maar ja, dat wilde platenmaatschappij nooit. En toen lieten we het horen. En toen zeiden ze allemaal unaniem Omarm. Dat wordt de single. Ja, maar dat is toch veel te heftig? Nee, dat gaat goed komen.
Dat was ook zo.
Ja, we hebben voor Sky Radio nog wel een hele monsterlijke knip moeten maken, volgens mij. Maar uiteindelijk gingen die ook voor de bijl.
Ja,
je moest in die tijd soms wel een knip maken, ja. We dachten toen nog niet echt heel erg na over, is het 3 minuten 33, wat dan een soort van de ideale en ook vaak maximale lengte was. Maar Omarm was wel iets langer, ja.
Maar zeg maar, als een nieuwe generatie zo'n nummer herontdekt, merken jullie dat dan ook in de zaal? Komen die mensen dan
naartoe?
Ja, zeker.
Klopt.
Ja, ik heb wel het idee dat ze sowieso een jaar of 8, denk ik, 8, 9 jaar maar geleden zoiets, zagen we steeds meer jonge mensen voor het podium. En dat, dat bleken gewoon dus de kinderen te zijn van de fans van het eerste uur. En dat gaat dan zo. Dus je maar lang genoeg doet en je sluit toch nog aan bij de jongeren. Dan komen die vervolgens kijken. En zo'n liedje als Omarmen, dat heeft altijd heel goed gewerkt bij ook jonge mensen.
Ja, ik denk dat Zoute Landen en de nieuwe versie van Ronnie en ons trouwens. Want het waren wel onze partijen die ze gebruikt hebben. Dus de nieuwe versie van Omarm en Zoute Landen. Dus dat gaf echt een enorme impuls aan een veel jonger publiek voor het podium. Ja, dat hebben we echt wel gemerkt.
Ja, je ziet nu soms hele gezinnen. Dat is echt wel heel leuk.
Leuk.
Nee, maar dat zie je echt. Vader met zoons of dochters. Of moeder met dochters. Of soms inderdaad de grootvader met zoons of dochters. En daar weer de kinderen van. Zeker met constatie, dan zie je echt soms 3 generaties. Dat is wel heel, vind ik echt heel bijzonder.
En soms zeg maar de nog niet geboren
ook al.
4e generatie. Vierde.
Al worden dan blootgesteld aan onze geluidsgolven.
Precies, die worden gewoon gehersenspoeld.
Nee, maar het is wel bijzonder. Maar ja, ook wel logisch natuurlijk als je zo lang bestaat als wij. Dat je inderdaad meerdere generaties gaat bereiken. Al zullen er natuurlijk ook wel kinderen zijn die echt ons vervloeken dat ze echt helemaal gehersenspoeld zijn met die muziek van ons destijds. Dat zal ook ongetwijfeld het geval zijn.
Dat is aangeklaagd.
Maar, ja, je hebt mijn jeugd verpest.
Ja,
maar ik merk toch wel dat we zeker van bij de huidige generatie luisteraars, maar ook muzikanten, dat wij als toch behoorlijk senior band ook wel een soort van respect hebben of zo. Wij zijn voor een soort van de bakermat van de Nederlandstalige muziek die op dit moment heel erg populair is. En zo, zo worden we natuurlijk graag gezien. Dat is heel fijn. Dat je niet die oude lullen bent die met hun oude lullen muziek, maar dat we.
Wordt gerespecteerd in ieder geval.
Maar het is wel gek hoe dat ook in golven gaat. Hè? Want we hebben ook een periode gehad. Ik denk dat inzetten met oktober en april. En dat heeft toen wel een jaar of 3-4 geduurd. Denk ik. Ik weet het niet meer precies. Maar waarin je juist helemaal niet cool bent. En waarin er vooral grappen gemaakt worden. En althans, zo is mij dat wel bijgebleven uit die periode. En vervolgens. En vraag me niet hoe dat dan kan, maar vervolgens slaat dat dan weer om in een soort van groot respect en bla bla bla. En dat is heel. Ik las een keer een interview met Bruce Springsteen en die had tegen Arcade Fire, soms ook heel nadrukkelijk lenen weer van de Boss, had hij ook eens zoiets gezegd van, weet je, geniet er maar van. Ze moeten je zo weer 10 jaar niet. Had hij, en dat draait dan ook weer om. En hij weet daar natuurlijk ook alles van, die draait al 50 jaar mee. Maar dat is wel zo. En daar moet je dan ook maar niet al te veel van in paniek raken. Wij vonden dat wel gek destijds. Umoja was een gigantisch succes. En toen maakten we oktober en april. Ik denk wij allemaal nog steeds een paar van ons best gelukte platen vinden. Maar die sloten op niet aan bij wat het publiek kennelijk van ons verwachtte of wilde. En daardoor. Ja, veranderde voor ons gevoel de waardering voor onze band ook.
Dat was enorm. Ook, op dat moment was ook wel voor Frank de reden om eruit te stappen, onze toenmalige manager. Die had wel het gevoel, denk ik, dat we op dat moment on the way down waren. En dat had ook zo kunnen zijn. Daar had hij ook misschien wel gelijk in kunnen krijgen. Maar gelukkig is het daarna zijn er weer platen gekomen waarbij er weer van alles gebeurt.
Ja, hij wilde ook Umoja 2 maken, eigenlijk.
Nou, hij wilde wel die lijn doorzetten van groots, groter, grootst. Ja. En dat wilden wij gewoon eigenlijk niet doen. Nee. Maar kijk, wat ik op de duur wel meekreeg was dat ik dan in gesprek met derden was. En dan dus mensen zeiden dan, of interviewers zeiden dan, hadden het dan over de haters en zo. En toen dacht ik, ja, ik krijg daar eigenlijk zelf niet zo heel veel van mee. Maar het schijnt dus zo te zijn. Dat liet ik me dan wel vertellen door mensen. Dat je of Bluff gewoon hartstikke leuk vindt, of je haat het echt. Maar kijk. Mensen gaan het tegen mij niet zeggen. Dus ik heb de bluffhaat, die zo gericht was op mij. Laat ik zo zeggen, het heeft mij nooit zo geraakt, want ik heb het nooit zo meegekregen. Meer in retrospect. Dat blijkt dat toch heel veel mensen enorme haat hadden schijnbaar. Hè? Naast een heel groot publiek die er wel van hield. Nou ja, maar dat bereikt ons natuurlijk veel minder dan de mensen waar het tegen gezegd wordt.
Ik denk dat je een soort van twee spalt had tussen de mensen die het ons cool vonden en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
Ja, en dat is een combinatie. Veel Collins effect. Die heeft dat toch ook gewoon heel erg gehad. Dus mensen of vonden ze muziek, zeieren muziek voor vrouwenmuziek en tearjerkers en gewoon, hij is verguisd natuurlijk. Maar dan staat hij daar weer met Genesis te spelen en alle muziekliefhebbers van het eerste uur en ook de hele linkse hoek staat daar dan te smullen van dat hij dat nog steeds doet met Genesis.
Ja, symfonische rocker, dat was natuurlijk heel anders als op een gegeven moment het commerciële wat hij ging doen. Ja.
Maar het is dus helemaal niet erg als je op de rand zit.
Nee.
Dat is juist goed. We hebben altijd op die rand gezeten. Ja. En dat is een hele goede rand om op te zijn.
Het is beter dat ze je haten dan dat ze er niks van vinden.
Toen ze zelf nog onbekend waren, stonden Bas, Pascal en Peter handtekeningen te scoren van hun favoriete band Counting Crows. Luister in de volgende aflevering hoe ze vrienden werden met de Amerikanen, die 2 keer speelden op Concert at Sea, het feestje van Bluff op de Brouwersdam.
Maar toen stonden we met z'n allen bij de monitortafel zo naar ons favoriete bandje te kijken. Nou, dat vond ik toch wel heel speciaal. Ja, dat...
Luister ook naar het volgende verhaal in 30 jaar Bluff. Deze podcast is een productie van PZC, het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh? It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.